Goedemorgen. De God die vanaf het begin het einde heeft verkondigd. Dat is de titel van mijn preek. De God die vanaf het begin het einde heeft verkondigd. Dat staat in Jesaja 46 vers 10. En God wil daarmee zijn trouw laten zien. Zijn betrouwbaarheid. God is een waarmaker van zijn woord. En ik vond het al mooi dat Marijke vanmorgen dat zo mooi schetste, dat die geloofshelden, dat zijn geloofshelden, omdat ze in God vertrouwden. Op God vertrouwden. En waarom vertrouwen zij op God? Omdat God betrouwbaar is. God is trouw en hij is betrouwbaar. En omdat hij betrouwbaar is, kunnen wij vertrouwen op God. Want geloven in God is vertrouwen op God. Vertrouwen dat hij een waarmaker is van zijn woord. En die God, die moeten we kennen. Want als je hem niet kent, als je iemand niet kent, dan weet je ook niet of die persoon betrouwbaar is. Toch? Je moet eerst iemand leren kennen voordat je gaat begrijpen, die is betrouwbaar. Die kan ik vertrouwen. Er is eigenlijk geen ander belangrijker onderwerp dan het kennen van God. Het belang van het kennen van God kunnen we niet overschatten. Er is voor ons geen belangrijker ding om te overdenken en te bestuderen of om onze gedachten mee te vullen dan het met het wezen van God. De bekende christelijke schrijver A.W. Tozer, ik weet niet of u die kent, maar A.W. Tozer die schreef heel treffend dat wat het eerst in je gedachten komt wanneer je denkt aan God, dat zegt iets heel belangrijks over jou. Dat wat je primair over God gelooft is namelijk hetgeen wat jou het meest beïnvloedt in jouw leven. Het is als het ware het roer van je levensschip. Wat jou stuurt. Het is onze kennis van God wat uiteindelijk alles bepaalt en defineert en stuurt in ons leven. De kennis van God bepaalt ook hoe wij de wereld rondom ons heen zien. Onze wereldbeschouwing. De bril waarmee we naar de wereld kijken. Dat wordt gevormd door ons begrip van God. Van wie of wat God is. En soms is dat niet een God met een grote G, maar een God met een kleine G. Het juist kennen van God, zijn karakter, zijn eigenschappen, zijn plan, is als het ware de bril waarmee we de wereld bekijken en begrijpen. Hoe we de gebeurtenissen in ons leven interpreteren, rondom ons heen de dingen die in de wereld gebeuren. Het is zelfs de sleutel tot hoe we onszelf begrijpen. De kennis van God opent ons bewustzijn hoe wij onszelf eigenlijk zien en denken en onszelf te kennen en hoe we onszelf verklaren. Het is onze kennis van God dat vormt hoe we denken en hoe we voelen. Het vormt hoe we handelen en hoe we spreken. Het is onze kennis van God die de grootste invloedsfactor is op wat we geloven en hoe we aanbidden en hoe we dienen. Het bepaalt hoe we invulling geven aan ons leven, waar we onze tijd aan besteden, hoe we onze talenten investeren en onze rijkdommen. En zelfs hoe we sterven wordt bepaald door onze kennis van God. Er staat ons dus niets hogers in het leven te doen dan het leren kennen van God. Ik vond het mooi, ik zag net nog op de sheet voorbij komen. Het doel, de visie van de gemeente, heb je dat gezien? Is Jezus leren kennen en hem bekendmaken. En dus Jezus leren kennen, dat is God leren kennen en hem bekendmaken. Want het is belangrijk dat we het juiste beeld van Jezus hebben. Als we een verkeerd beeld hebben van Jezus, ik heb het net uitgelegd, dan ga je eigenlijk ook verkeerd handelen. Dan heb je verkeerd begrip van de dingen om je heen. En dus we moeten een juist beeld van Jezus krijgen. En pas als we een juist beeld van Jezus hebben, kunnen we hem ook op de juiste manier bekendmaken. Er zijn veel mensen die in een Jezus geloven. In Jezussen. Zelfs hindoes, zelfs moslims erkennen hem maar als een profeet. We moeten in de juiste Jezus gaan geloven. En daarvoor moeten we hem leren kennen. En het leren kennen van God is als een klim naar de top van een berg. Zo vergelijk ik het wel eens. En op die weg daar naartoe ga je zien hoe geweldig groot God is. Maar ook hoe geweldig klein je zelf bent. Die beklimming is een inspanning die jou afbreekt naar het vlees. Maar het bouwt je in de geest door het geweldige perspectief wat je eenmaal op een bepaalde hoogte gekomen wordt geboden. Omkijkend, misschien heb je dat wel eens gehad. Je bent op een berg omhoog gaan of een heuvel zelfs. De Lemelenberg, daar loop ik wel eens. Maar een klein heuveltje, dat is niet eens een berg. Misschien 40 meter hoog en dan heb je omhoog geklommen. En dan ben je moe en hijgend en het is maar een klein bergje. En dan kijk je om en dan zie je een perspectief. En dan dacht je, wauw, jongen, wat ver kan ik kijken. En ik zie daar een autootje rijden. Nou, en dan is alles heel klein geworden. En dat gebeurt eigenlijk. Als je een echte bergbeklimming bent, dan naar het vlees, naar het lichaam, zie je hoe zwak je bent. Maar het perspectief wat je wordt geboden is geweldig. Alles wordt veel completer. Wat je voorheen niet zag, omdat je tegen allerlei obstakels aankeek. En dat die obstakels soms groot en onoverwinnelijk waren. Maar niet die obstakels en niet die medemensen of jij zelf zijn de maat van de dingen. Maar God is de maat van de dingen. Hoe God er tegenaan kijkt, Gods perspectief. En dat is de maat van de dingen geworden. Je krijgt daardoor een totaal nieuwe kijk op de wereld. En een diep begrip van God leidt tot een diep en heilig leven. Het leidt naar een diepere aanbidding. Het leidt naar een overwinnend leven. Een verkeerd begrijpen van God leidt naar verkeerd geloven. En een leven wat zijn doel mist. En dat is de definitie van zonde. Je doel missen. We moeten in de basis van ons leven een juist beeld hebben van God. De juiste kennis van God is het fundament in ons leven. De hoeksteen van ons levenshuis. Zoals Jezus zei, ik ben die hoeksteen. En rondom hem moeten we alles uitlijnen. Aflijnen. Als je in de bouw hebt gewerkt, dan heb je een vast punt waar je alles aan moet aflijnen. Nou, en dat wordt gedaan vroeger door de hoeksteen. En daar wordt alles aan afgemeten. Hij is de loodlijn voor ons leven. We lijnen God niet uit op ons leven, maar we lijnen ons leven uit op God, als het goed is. Maar hoe vaak zijn er wel mensen die eigenlijk God niet aanpassen aan zoals ze het zelf graag willen hebben. Zoals hun leven is, zo willen ze graag dat God is. En ze maken daarmee een karikatuur van God. Ze zien God door de bril zoals zij het graag willen zien. Maar als we God aanpassen naar onze eigen inzichten, doen we precies hetzelfde als wat de Israëlieten deden. Ze maakten afgodsbeelden. Ze maakten een beeld van God die hun prettig uitkwam. Die hun prettig deed voelen. Die hun een goede ervaring geeft. En soms zijn wij ook zo. Het is soms moeilijk om een juist beeld te krijgen van God. Niet omdat het intellectueel moeilijk is. Natuurlijk, we zullen ook de Bijbel moeten bestuderen. Maar het is soms moeilijk om het juiste beeld van God te krijgen om onze morele gesteldheid, om ons hart. Omdat wij graag God in een bepaalde hoek willen hebben. Wij willen God eigenlijk niet God laten zijn. Wij willen eigenlijk zelf God zijn. God in ons broekzak hebben. God eruit kunnen halen als wij er zin in hebben. En als we er niet zin in hebben, dan moet hij daar gewoon blijven zitten. Zo'n God komt ons vaak heel gemakkelijk uit. En zo wordt in de wereld heel vaak naar God gekeken. Maar God laat zich niet in jouw broekzak stoppen. Gelukkig niet, daar is hij veel te groot voor. God laat zich niet manipuleren op de manier zoals jij dat wil. Dus wanneer we moeite hebben om God te kennen, is dat vaak door onze morele gesteldheid. Jeremia 9, ik wil die even opzoeken voor jullie. Je mag hem meelezen. Jeremia 9. vers 23. Jeremia 9, vers 23 en 24. Ik lees het in de MBG 51. Zo zegt de Heere: de wijze roemen niet op zijn wijsheid, en de sterke roept niet op zijn kracht. De rijke roemen niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roemen hierin dat hij verstand heeft en mij kent. Dat ik de Heere ben die goede tierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doet. Want daarin heb ik een welbehagen, luidt het woord des Heeren. De wijze beroemt zich niet op zijn wijsheid. Niet op je, op jouw trots, hè, van ik kan dat, ik weet het. En de sterke op zijn kracht, hè, die superhelden, die beroemen zich eigenlijk in hun wijsheid en in hun eigen kracht. En het gaat er niet om dat je het verstand uitsluit, hè, staat hier ook. Maar dat het wel gericht is op God en dat het erop gericht is om hem te kennen. Dat we hem beter gaan leren kennen, zodat we hem ook beter gaan bekendmaken. En een heel belangrijk kenmerk van God is zijn trouw. De trouw van God. Een kenmerk wat eigenlijk een soort scharnierpunt is. He, een kenmerk, daaraan kan je ook iets kennen. He, dat zegt het woord kenmerk. Dus maar, het is als het ware het scharnierpunt tussen hemel en aarde, tussen God en ons. De trouw van God, dat is waar de Amerikanen zeggen dat zo mooi: the rubber hits the road. Dat is waar het gebeurt. The rubber hits the road, hè, op het asfalt. Hè, dus daar krijgt die auto, die band, hè, die aan die auto zit, de voortstuwende kracht. Daar gebeurt het. Hè. En dat is de trouw van God. De trouw van God komt dus omdat hij betrouwbaar is. Want God verandert zijn plan niet. Hij is een waarmaker van zijn woord. Wat God spreekt, dat kan hij en dat gaat hij ook doen. Zijn betrouwbaarheid brengt ons tot vertrouwen in hem. Vertrouwen dat hetzelfde als geloof is. En geloof dat overgave is. Want echt vertrouwen is overgave. En die superhelden die vertrouwen op zichzelf, op hun kracht. Maar wij hoeven niet te vertrouwen op onze kracht. Wij moeten niet vertrouwen op onze kracht. Want onze kracht is helemaal niet zo groot. Onze kracht is eigenlijk heel klein. Maar God is die superheld die het voor ons doet. En die betrouwbaar is. Ja, ik heb net verteld uit Jesaja 46 vers 10. God die vanaf het begin de afloop verkondigt. God laat zien wat hij gaat doen vanaf het begin. Hij vertelt dat aan ons vanaf het begin. En dat doet hij zodat wij weten dat hij betrouwbaar is. Dat zijn woord betrouwbaar is. Hij vertelt de dingen vanaf het begin. En we zien het dat hij het ook uitvoert. God is getrouw. En laten we nog even lezen in Psalm 138 vers 8... Psalm 138, vers 8. De Heere zal het voor mij voleindigen. O Heere, uw goede tierenheid, en in zijn andere vertaling staat: uw trouw is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken van uw handen. De Heere zal het voor mij voleindigen, staat hier in de eerste zin. De Heere zal het voleindigen voor mij, voor u persoonlijk. Niet alleen voor de wereld, niet alleen voor hele volkeren, maar voor u. Hij zorgt voor u. Hij voleindigt voor u. Zijn woord is waarheid. En Jezus is in feite degene die het voor ons voleindigt. Hij is, zegt hij in Openbaringen, de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Openbaringen 1 vers 18... en Openbaringen 21 vers 13. Daarin zien wij de trouw van God. dat hij het begint en dat hij het eindigt. En dat alles daartussenin daarin opgesloten is. Hij is de Alfa en Omega. En er is, van de week las ik in Psalm 85 over de Korachieten. De Korachieten die hebben hele psalmen geschreven, die ook in het boek van de psalmen staat. En Psalm 85, en u weet wie de Korachieten waren. In Exodus staat het verhaal dat Korach en de zijnen, die stonden op tegen Mozes. En God was heel boos daarover. God was vertoornd. En hij en al zijn kompanen en familieleden, de tenten daaromheen, en de mensen die niet bij hem wilden horen, die wijkten van hem weg. Maar de mensen die bij hem wilden horen, in die opstand, die bleven daar ook. En ze werden alle verzwolgen doordat de aarde zich opende. Vreselijk verhaal. De Korachieten, Korach, werd verzwolgen. Maar dan staat er in nummer 28, geloof ik, dat zijn zonen vonden niet de dood. Zijn zonen vonden niet de dood. En dan de Korachieten. Als ik een zoon was van Korach, dan denk ik dat mij vaak werd nagewezen van dat die vader, die is door de aarde verzwolgen, die vader toen hij opstond. Ik denk als je het nageslacht bent van Korach, dat je dat nog generaties aankleeft. Dat die mensen jou nawijzen. Dat was die familie, die Korach. Maar de Korachieten, die werden de zangers in de tempel. Mooi, hè? Ik denk dat ze heel vaak met elkaar gesproken hebben, die kinderen van Korach, van, weet je nog, onze vader, het voorbeeld, hè? Of onze grootvader, of onze overgrootvader, dat voorbeeld, dat moet ons niet overkomen. En ik denk dat ze God vreesden. En doordat ze God vreesden, bleef zij dicht bij God. En uiteindelijk werden ze aangesteld als de zangers van Israël in de tempel. En in Psalm 85 is een van hun psalmen. En ik vind het zo mooi. Psalm 85, vers 10. Waarlijk zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkander. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw spruit voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neder van de hemel. Psalm 85, vers 10 tot en met 12. Trouw spruit voort uit de aarde, schrijven zij daar. Hebben zij bedacht dat lied. En hun vader was verzwolgen door diezelfde aarde. Maar trouw spruit eruit voort. Omdat zij wisten van, we moeten trouw zijn aan God. Wij willen trouw zijn aan God. Ondanks dat wat gebeurd was, hebben ze zich niet afgekeerd. En daarin mogen we ook weten dat God, ja, zelfs het nare wat ons overkomt, of oneerlijke dingen, dat God in controle is. God weet het. God is de eerste en de laatste. Hij heeft alles onder controle. Hij weet alles. En Jezus is die eerste en die laatste. En ik wil graag nog even als afsluiting Genesis 1 vers 1 erbij halen. En waarin we zien hoe God vanaf het begin het einde verkondigt. Genesis 1 vers 1, wil je hem even op de beamer gooien? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het is een fundamenteel vers in de Bijbel. Ik heb jullie een vorige keer al eens een keer verteld dat het woord voor God, God staat hier, die schiep, was Elohim. Elohim, en je moet met het Hebreeuws van rechts naar links lezen. Leuk, hè? In het begin, hij schept Elohim de hemelen en de aarde in het blauw. Dus Elohim is meervoud. Daar staat al de drie-eenheid. We zien ook hier dat de Vader, Zoon en Heilige Geest samen de schepping volbrengt, volvoert. En we weten ook in het Nieuwe Testament, Johannes zegt zelf ook, dat Jezus was het woord en door het woord is alles ontstaan. De Vader sprak het woord, maar Jezus voerde het woord uit. En de Geest die droeg dat woord. De adem die draagt het woord. En er staat eigenlijk een woordje erbij na Elohim, dus links van Elohim, het woordje et. Er staat daar ATH, maar eigenlijk in het Hebreeuws zijn het twee letters en de A en de T. En daarboven zie je die twee vreemde tekentjes staan, de A en de T. En wat zijn die A en die T? Dat zijn de Alef en de Taf. De Alef en de Taf. Dat zijn toevallig, niet zo toevallig, de eerste en de laatste letter van het alfabet, van het Hebreeuwse alfabet. De Alef, de Alfa, en de Taf, de Omega. De Alef en de Taf, de eerste en de laatste. De Elohim, die schiep, was de eerste en de laatste. De Alfa en de Omega. Wie is dat? Elohim, de eerste en de laatste. Die God, die was Jezus. Want het woordje et wordt ook gebruikt om iets aan te duiden. Daarom wordt het niet vertaald bij ons. Je ziet dat het niet vertaald is. Maar het staat eigenlijk die God. Die God die schiep was de Alfa en de Omega. De Alef en de Taf. Dit was Jezus die schiep. Hoe geweldig mooi is dat het er al staat. Maar er staat nog meer. Want de Alef en de Taf, het Hebreeuws is eigenlijk van heel vroeger een pictografisch schrift. En dat betekent eigenlijk dat elk letter is eigenlijk een klein tekeningetje. Pictogrammen, die hebben we ook op ons telefoon. Dat zijn eigenlijk die kleine tekeningetjes, die stellen iets voor. Pictografisch. Mooi woord, hè? Maar het Hebreeuws is dus een pictografisch schrift van origine. Die Alef en die Taf, die stelden iets voor. Dat waren kleine tekeningetjes. Zou je de volgende plaatje er even op willen zetten? En dan zie je Alef linksboven. Nou, het is natuurlijk heel simpel. Maar het is een os, een ossenkop, een stierenkop. Herken je het? Dat tekeningetje linksboven, het staat er ook naast in het Engels. Het is een os of de kracht of de leider. En de Taf, waar staat die? Nou, verteld, dat is de laatste letter, dus die staat helemaal rechtsonder. De Taf, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het heeft de vorm van een kruis. Dus de Taf is een kruis, maar het kan ook betekenen een markering, het einde. Daarom staat de Taf ook aan het einde van het alfabet. En de Alef staat aan het begin, omdat het gaat over de leider, de hoofd. Het hoofd, degene die voorop gaat. Een stier gaat voorop in zijn kudde. Tenminste, een stoere stier wel. Dus de Alef is de leider die voorop gaat en die het einde volbrengt. Die het volmaakt, die het afmaakt. Dat is de Alef en de Taf, dat woordje et, Elohim et, wat we net gezien hebben. Maar het is eigenlijk ook nog een stier. En wat is een stier in het Oude Testament? Een stier is eigenlijk een van de offerdieren. Het was het meest ultieme offer, het duurste offer wat je kon brengen. En het was ook per se bedoeld als zondoffer. En stieren werden geofferd vooral op de grote verzoendag en op het loofhuttenfeest. En op de grote verzoendag moest de hoge priester zelf voor zijn eigen zonde, voor zichzelf, een stier offeren. En op het loofhuttenfeest, wat daar direct na kwam, na de grote verzoendag, werden maar liefst 70 stieren geofferd. en 70 stieren, zegt de overlevering, en dat klopt ook wat in het Oude Testament staat, die 70 stieren staan voor de 70 volkeren. Het was verzoening voor 70 volken. En die stier was dus het ultieme offer voor verzoening, voor zonde. Dus er staat eigenlijk de stier en het kruis. De alef en de taf. En als je ze dus naast elkaar zet, als je ze aan elkaar koppelt, dan zie je dus eigenlijk Jezus als offer, de leider, de alef aan het kruis. En aluf in het Hebreeuws betekent ook leider. Toevallig, niet toevallig. Oké. Dus het woord et, wat hier in het eerste vers van de Bijbel staat, is eigenlijk het evangelie in het notendop. Het is God die zegt, ik vertel vanaf het begin hoe de afloop gaat worden. God die zegt dat al in het eerste vers. Hoe wonderbaarlijk is dat, dat God dit al laat opschrijven in het eerste vers van de Bijbel. Wat vind je daarvan? Is dit niet een wonderbaarlijk teken voor ons van de waarheid van de Bijbel, van de waarheid van het evangelie? God die vanaf het begin dus het einde heeft verkondigd. En laten we daarom als we avondmaal vieren ook diep dankbaar zijn voor de trouw van God die de volbrenger is van zijn beloftes, die zichzelf gegeven heeft. Al vanaf het begin van de schepping had hij zijn plan klaar. Hij wist dat zijn zoon zou sterven. Openbaringen 13 vers 8 staat dat het lam geslacht sedert de grondlegging der wereld. Niet op het moment dat het misging met de eerste zonde, niet op het moment dat het misging met Israël, niet op het moment dat hij kwam in de wereld als mens, maar op het moment dat God schiep, had hij zijn zoon al gegeven voor ons. Laten we hem daarom beter leren kennen en zien dat hij trouw en betrouwbaar is. Alleen hij is al ons vertrouwen waard. Doe dit tot mijn gedachtenis, zegt Jezus.